Deze? Ja. Dames en heren, en hartelijk welkom bij de vergadering van de Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling. We beginnen een half uur later, maar dat is bekend. De reden waarom is toch de aanwezigheid van wethouder Kracht. We zijn blij in ieder geval dat het op tijd allemaal is gelukt. We volgen de agenda. Dat was eigenlijk de opening en mededelingen zijn er, dacht ik, niet. Hier. Nou, dan spreekrecht burgers. We hebben ook geen mensen gemeld voor de inspraak. Dan kom je bij punt 3, vaststelling van de agenda. Akkoord met vaststelling van de agenda. Nou, dan komen we bij punt 4. En dat ligt ter advisering. Dat is het voorstel tot het vaststellen van de verordening langdurigheidstoeslag. De verordening is nodig in verband met decentralisatie van het Rijk naar de gemeente toe. Ja, de bedoeling is dat u hierover advies uitbrengt. En als stukken liggen er het raadsvoorstel en het advies van de cliëntenadviesraad. Wie mag ik als eerste het woord geven? Nou, laat ik maar een rondje maken.
Ik ga even opluisteren.
U gaat, dan hoor je. De heer Bras. Ja? En we moeten een knop indrukken. Oh. Nee?
Nee.
Nou, die van mij wel in ieder geval.
Misschien moet je
maken. Als je hem uitzet, misschien dat hij het dan wil.
Hij blijft branden.
Ja, nou.
Je klut.
Je moet hem uitzetten.
Ja, voorzitter. Ook wij begrijpen dat die verordening vastgesteld moet worden. Echter, daar waar gesproken wordt over het percentage, ja, zouden wij toch voorstander zijn van 105%. Zoals dat ook wordt aangegeven door de cliëntenraad. Dus wat dat betreft denk ik dat we daar even naar moeten kijken wat daar de meningen van de anderen over zijn. Ik dank u.
Ja, ik versta u niet. Oké. Okay. De heer Dassen.
Ja, dank u. Wij gaan ook akkoord met het voorstel en wij zijn ook voorstander van de 105% regeling.
Akkoord. De andere kant. De heer Bouw.
Ja, over de financiële consequenties.
Even terug over de financiële consequenties. Is mij nog niet helemaal duidelijk. Hoe dat gefinancierd gaat worden. Er wordt gezegd, er wordt 220.000 toegevoegd aan algemene middelen. En dan staat eronder het uiteindelijke kosteffect van de terugwerkende kracht van de regeling is op dit moment geschat op 100.000 euro. Dat is mij niet helemaal duidelijk. Misschien dat de wethouder daar wat duidelijkheid over kan verschaffen. En dan wou ik graag weten, we hebben een keurigste tabelletje gekregen waarin een aantal getallen staan en het is mij ook nog niet helemaal duidelijk waar het over welke mensen het gaat, de hoeveelheid. Want als het over inderdaad 1552 gaat, dan praten we over 6 ton. Dus dat is niet mis en het is mij niet duidelijk of dat in de begroting zo staat.
Oké.
Dank u wel.
Welkom.
Ik had nog wat algemene opmerkingen, want er zijn cliënten die hebben een brief gekregen. Dat de raad nog steeds moest besluiten over dit onderwerp, terwijl wij als raad het besluit nog helemaal niet gekregen hebben. We hebben dus nog geen voorstel gehad. Dus ik denk dat ook de berichtgeving naar de cliënt op een andere manier zou moeten. Dat ten eerste. En ten tweede vind ik het ook heel jammer dat dit komt en dat er heel veel over armoedeval wordt gesproken, terwijl we eigenlijk nog steeds niet de nota armoedebeleid opgesteld hebben. Dus je kan ook vaak niet de zaken in relatie met elkaar bekijken. En ik vind wel heel goed dat er nu van 5 jaar naar 3 jaar teruggebracht wordt, die referteperiode. Waar ik nog wel mee zit, maar misschien is dat wel bekend. En ja, sommigen kunnen het wel goed lezen uit de verordening. Maar er was in het verleden sprake als er in de reverteperiode mensen tussendoor toch nog voor een week of twee weken aan het werk gingen. Dat dan de reverteperiode opnieuw inging. En bij mij is dat een vraag. Is dat zo of is dat niet zo? En als moeten we dat ook in een verordening dan nog vastleggen? En dat automatisch mee laten lopen met de bijstandsnorm, ook prima dat het zo gebeurt. En nou, eigenlijk afhankelijk van wat anderen ook zeggen, het is mij nog niet helemaal duidelijk of de mensen er nu slechter of beter van worden. Want ik weet ook niet of nu de mensen 100% krijgen of 105%. Dus dat wil ik ook even als vraag neerleggen.
Oké, mevrouw Tol.
Ja, dank u voorzitter. Ik sluit me bij de vorige sprekers aan die het over de 105% hebben. En ik wil eigenlijk aan de wethouder vragen, hij raadt het af omdat het anders zou leiden tot een armoedeval. Maar ik denk juist als je die tussenstap doet, dat je dan een minder grote armoedeval hebt. Dus dat wil ik graag uitgelegd hebben. En verder sluit ik mij aan.
Akkoord, mevrouw Kamer van de OG.
Dank u wel. Een hoop is al gezegd. Voor wat betreft, wat mij onduidelijk is, is wat nu de financiële consequenties zijn of je nou kiest voor 105 of 100%. De cliëntenadviesraad geeft duidelijk iets anders aan. En ik vind het ook jammer dat daar niet eerst met het college misschien een onderbouwd verhaal onder ligt. Waarom dat dan, wat daar dan de gevolgen van zouden kunnen zijn van dat advies.
Meneer Rosse.
Ik heb mijn eigen microfoon, tof. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het gereed maken van de verordening, daar zijn wij het helemaal mee eens. Wat wij wel jammer vinden, dat hebben anderen ook al gezegd, dat is dat dit ook weer een onderdeel is van zo'n minimanota. En we zouden toch de wethouder willen benadrukken van als de minimanota, zeg binnen een half jaar of 9 maanden misschien hier ook behandeld gaat worden, dat dan op dat ogenblik ook deze regeling dus dan weer herzien en aangepast kan worden. Als ik het lees, dan vraagt de cliëntenraad, die stelt dus voor om tussen de 100 en de 105% dan 50% van de toeslag toe te kennen. En wat de anderen ook hebben gezegd, van nou, daar zou je best wel eens even een rekenplaatje over los kunnen laten. De staartjes die we hebben gekregen, daar had ik nog ook een vraag bij. Dat zijn alle staartjes, de cliëntelen die bij u bekend is, of is dat het totale overzicht van de cliëntelen? En dan, omdat totale, als dat dus niet zo is, het totale overzicht is, daarvan is dan de vraag, wat gaat u doen om dan toch het totale cliëntele bestand die daar mogelijk recht op hebben, om die te gaan benaderen? Dank u.
Oké, dank u wel. Wethouder.
Voorzitter, dank. Bij mij gaat hij net hard al aan, maar uitzien ik.
Ja?
Er komt er nog eentje binnenrollen.
Ja, nou zou ik misschien vragen of de heer Jager ook opmerkingen heeft. We zijn bezig met de verordening langdurigheidstoeslag. Ik wil graag verzoeken of men in de microfoon wil spreken, want anders is het hier moeilijk te verstaan. De geluidsinstallatie is hier niet al te best en de akoestiek hier ook niet. Dus het verzoek is of u graag in de microfoon wil spreken.
Voorzitter, in eerste plaats mijn welgemeende excuses dat ik, 7 minuten te laat ben. Ging om iets principieels, essentieels, buiten mijn schuld. Wij hebben als opmerking over de langdurigheidsverordening, dat we het voorstel zoals het er nu ligt, dat we dat toch wat magertjes vinden. Die grens van 100% van de bijstandsnorm. Nou, de cliëntenadviesraad voor de WWB heeft ook al daar een vraagteken bij gezet. Wij zouden dat graag hoger willen hebben. En verder wachten we de beleidsnotitie over het armoedebeleid af. Want we denken ook dat we dit in het geheel moeten zien. Dus ook samenhangend beleid met die beleidsnotitie die er nog moet gaan komen. Dus tot zover, dank u.
Akkoord. Nogmaals, wethouder.
Nou, voorzitter, het is een hardnekkige microfoon, zie ik bij mij, want die schiet er iedere keer weer uit.
Oh, dan zal ik het...
Deze blijft het doen, voorzitter. Dank u wel. Allereerst mijn excuus en ook dank dat u in ieder geval bereid was om een half uurtje later aan deze tafel te verschijnen. Want als je met het openbaar vervoer naar het Haagse heen en terug rijdt, dan is dat nog wel een risico. En het is ook wel lastig als je om eigenlijk half zes in Den Haag met je laatste vergadering klaar bent. En het ging in dit geval om de vergadering waarin we het verdeelmodel rond de maatschappelijke ondersteuning met collega's besproken hebben. Dus dat was wel belangrijk om in ieder geval daarbij aanwezig te zijn. Dank daarvoor. Als het gaat om de 100% en 105%, er zit een iets wat technisch verhaal. Daar zal de heer Bredeveld straks u nadrukkelijk nog wat nader uitleg over geven. Ook hier zien we weer dat het voorheen in de wet geregeld is en dat we het nu middels een verordening met elkaar moeten vaststellen. Dus feitelijk lokale verantwoordelijkheid wordt als het gaat om de langdurigheidstoeslag. Uitgangspunt van deze verordening is dat de situatie voor betrokkenen niet is gewijzigd. Dat is gewoon het uitgangspunt geweest. Wij hebben tegen elkaar gezegd, daar mogen, omdat het nu een lokale verantwoordelijkheid is en via een lokale verordening moet worden geregeld, mogen betrokkenen daar niet op achteruit gaan. Dat is het uitgangspunt. De financiering, we zijn natuurlijk vanaf wettelijk verplicht om vanaf 1 januari 2009 deze verordening toe te passen. En je ziet dus wel dat er de laatste tijd periodes zijn dat vooral vorig jaar er beslissingen worden genomen waar je dingen heel snel moeten gaan regelen en feitelijk al heel snel moeten activeren. Nou, daar hebben we nog wel wat meer voorbeelden van. Nou, dit is ook zo'n voorbeeld dat we op 1 januari al moesten beginnen. En dat je niet echt veel tijd hebt als lokale overheid om dat ook op een goede manier te regelen. Maar ook financieel, als u kijkt naar het plaatje, ziet u dat het totaal in de... wij noemen het nu straks niet meer voorjaarsnota, maar de startnota heb ik begrepen. Zo'n 200.000 euro gaat betreffen waarin je dus in de begroting rekening mee moet houden. Dat is ook het bedrag wat het Rijk ons ook gewoon beschikbaar stelt op dit punt. Maar omdat het met terugwerkende kracht is, is dus het bedrag van een ton genoemd. Zo staat het in de verordening. Het is wat cryptisch, maar dat is in ieder geval omdat we het met terugwerkende kracht moeten doen. Omdat we eigenlijk nu in februari zitten. Omdat we het met terugwerkende kracht moeten doen, is dat dus een ton behelzen. Hans zal de fine-tuning daarvan nog even aangeven. Ja, berichtgeving aan cliënten, dat is lastig als je met elkaar in een later stadium uiteindelijk een verordening vaststelt waar je wettelijk al verplicht bent om in ieder geval invulling te geven aan het toekennen van de langdurigheidstoeslag. Als het uiteindelijk tot situaties heeft geleid dat mensen dat toch wel lastig vonden, maar dat begrijp ik uit uw woorden, zullen we kijken wat daar de effecten van zijn geweest. En of we dat naar de cliënt nog eventueel helder en duidelijk kunnen maken. Opnieuw middels berichtgeving, wat dan ook. Maar we zullen in ieder geval kijken of het nodig is om er nog een extra briefje aan te wijden. De armoedenota is door een aantal van u genoemd. Ik wil het geen armoedenota noemen. Wij noemen het hier in dit huis gewoon een minima beleidsnota. Die is op een oorna gevuld. Die krijgt u ook op korte termijn gewoon, nadat het college daar een klap op heeft gegeven, gewoon voorgelegd. Dus met andere woorden, als we kijken naar die nota en we kijken naar de instrumenten en middelen die we momenteel ook op armoedebeleid in gaan zetten en overal reeds inzetten, dan zie je dat er ook in diezelfde nota aandacht wordt geschonken aan de integrale benadering rond minimaal beleid. Het is het... de inspanning die we leveren voor de minima in onze samenleving. En er staat in diezelfde verordening ook, als het gaat om de participatiekanten, van hoe gaan we dat dan regelen om in ieder geval ook de desbetreffende doelgroep een spreekbuis te laten zijn in onze samenleving. Want dat was ook wat uit de vorige expositie vorig jaar uitkwam. Dat er ook een noodzaak was, ook middels het hebben van een klankbord, van een platform. Een sociaal platform waarin de doelgroep zichzelf op een goede manier zou kunnen uiten en dat we ook daarop kunnen sturen. Die twee weken, volgens mij is het zo dat die referteperiode, dat het niet anders is dan in de vorige situatie. In wezen is het exact hetzelfde. De staatjes. Ik had gedacht, maar we doen de staatjes erbij. Maar dat geeft wel eens een goed beeld van hoe ziet dat er dan uit? Waar hebben we het dan over? Wat voor doelgroep is dat dan? Toen ik ze voor het eerst las, dan schrok ik toch wel een beetje. Want het gaat hier eigenlijk om huishoudens in de gegeven situatie. Het gaat niet om individuen, maar het gaat om huishoudens. En als je dan ziet naar de aantallen, dan geeft dat toch wel een beeld waarvan we zeggen dat we ook dat het noodzakelijk is om voor deze doelgroep wat te kunnen betekenen. Dat spreekt sowieso uit de staatje als je hier naar kijkt. Ook als je kijkt naar de inkomensgrens, hè, van waar liggen dan die grenzen? Die geven heel nadrukkelijk ook per huishouden aan van hoe dat in Den Helder is geregeld en hoe dat beeld er dan ook uitziet. Voor mij heeft het in ieder geval betekend dat je daar sowieso goed aandacht aan moet schenken. Dat het voor de doelgroep in Den Helder, als je kijkt naar dit soort volumes, dat het voor ons ook gewoon aandacht vraagt om daar ook expliciet op te blijven letten. Hans, zou jij rond de 100% en de 105%...
De voorwaarden ook bij de langdurigheidstoeslag is dat er geen uitzicht is op inkomensverbetering. Dat is op zich al een moeilijk begrip. Daar hebben we ook al over nagedacht hoe je dat zou moeten invullen. Want dat werd dus eigenlijk ook door het Rijk aangegeven dat je daar naar moest kijken. Wij hebben toen gezegd van iemand in de uitkering, daar kunnen wij niet direct van zeggen, ook al heb je een reïntegratietraject, dat er op dat moment misschien sprake kan zijn op termijn van inkomensverbetering. Maar als je gaat kijken naar mensen met een inkomen van 100% of meer, en daar zullen dan ook nogal wat mensen onder kunnen zijn die werken, dan wordt het begrip een beetje, dan wordt het begrip helemaal moeilijk. Want dan zou je best kunnen moeten zeggen van, we willen kijken van, hoe zit het dan met de inkomensverbetering van die mensen? Want die zouden dus, doordat ze aan het werk zijn, ook een andere positie kunnen krijgen. Dus dat is dan al één ding om te zeggen van, je moet niet boven die 100% gaan zitten. Het inkomen is boven 100% is al of kan al van invloed zijn op andere voorzieningen, zorgtoeslagen, huurtoeslagen. Dan zou het langdurigheidstoeslag daarbij geteld kunnen worden. En dan zou het dus kunnen zijn dat iemand sneller niet meer in aanmerking kan komen voor die verschillende toeslagen. Dan is het ook nog zo dat het Rijk ervan uitgaat dat als een gemeente besluit om boven die 100% te gaan zitten, dat ze daar dan ook iets met de toeslag gaan doen. Omdat het dan anders, als je de volledige toeslag zou verstrekken, die mensen op zich een hoger inkomen hebben dan iemand in de bijstandsnorm.
Nu zie ik gewoon kijken van waar hebben we het nu over. Ik denk dat even op het moment dat iemand bijstand heeft en je krijgt dan een toeslag en je komt dan boven een bepaalde grens uit, dan kun je ten opzichte van degene die bijstand heeft, kun je namelijk rechtsongelijkheid creëren. Dat is wat de heer van heer Bredeveld bedoelt.
Voorzitter, mag ik het vragen? Gaat het hier om het verzamelinkomen of gaat het dan puur sect over het inkomen?
Wij praten dan altijd over het netto inkomen afgezet tegen de bijstandsnorm. Dus het is de norm inclusief vakantietoeslag.
Ja, maar dat is het verzamelinkomen, dus wat de belasting rekent als inkomen.
De belasting zo? Heeft dan nog eventuele aftrekposten, dus dat kennen wij dan niet. Als we gaan praten over het vaststellen van het inkomen.
Nee, maar u rekent nu de toeslagen rekent u mee, terwijl het in een verzamelinkomen staat, bijvoorbeeld de huurtoeslag, staat er niet bij.
Ja, ik stel toch voor het verhaal afmaken. We krijgen straks een tweede ronde, waarschijnlijk, tenminste als daar behoefte aan bestaat.
Ik weet wel, we kunnen daar wel enigszins antwoord op geven. Kijk, wat je hier krijgt is, nu mag ik niet meer aan het woord van de voorzitter.
Ben ik het de voorzitter?
Ja, hij doet het weer. Kijk, Wat je, als je kijkt naar verschillende toeslagen, wij zijn in een land van allerlei verschillende vormen van toeslagen, zorgtoeslagen enzovoort. Als je kijkt naar die belastingwetgeving, dan hoef ik u niet te vertellen wat voor woud aan regels en aan verschillende vormen van aftrekpost enzovoort allemaal is. Als je daarnaar kijkt, dan worden ook verschillende normen gehanteerd. En doordat je dus verschillende normen komt, iemand die in aanmerking wil komen voor een zorgtoeslag, moet aan een aantal eisen voldoen. En jammer genoeg doen wij in dit land niet zo dat je bijvoorbeeld als het gaat om de eisen voor een bijstandsuitkering, inkomenseisen bijvoorbeeld, en je kijkt naar eisen voor zorgtoeslag en je kijkt dergelijk, dat die allemaal niet op één lijn zitten. Je ziet dat daar dus verschil in zit. En dat het inkomen op verschillende manieren wordt berekend. En dat leidt er dus toe dat in sommige situaties mensen gewoon, hetzij een voordeeltje hebben, dat kan, of dat in situaties het voorkomt dat mensen, doordat ze dus feitelijk in aanmerking voor verschillende toeslagen zou willen komen, per definitie daar dan op een gegeven moment, omdat ze boven een bepaalde grens komen te zitten, niet voor in aanmerking komen. En dan heb je dus het risico dat je dus feitelijk, doordat wij onze grens te hoog leggen, mensen ineens andere toeslagen niet krijgen. En dat per saldo, want dat is dan de ellende, er minder in de maand aan besteedbaar overeenkomen overhouden. Dat is het risico. Dat is dat wat men dan eigenlijk noemt de armoedeval. Dat is wat er gebeurt. En daar moeten we wel rekening mee houden, dat als je een langdurigheidstoeslag hanteert, dat niet mensen ongewild, doordat ze in aanmerking komen voor een langdurigheidstoeslag, in die armoedeval terechtkomen.
Ik wou er ook nog even aan toevoegen, als je dus bij een hoger percentage, dan is het niet vast te stellen of niet een prognose te maken van hoeveel mensen daar dan aanspraak op kunnen maken. Want het betekent dan ook, en dat is dus nu ook al als we op 100% gaan zitten, dat meer mensen een beroep op kunnen doen. Maar dat kunnen dan ook werkenden zijn met een inkomen tot, van 100%. En dat kunnen zelfstandigen zijn met een inkomen van 100%. Ga je daar, hoe hoger je het percentage daarboven gaat zitten, ja, zal de volume aan het aantal mensen wat er een beroep op kan doen toenemen. En wij kunnen geen prognose maken van hoeveel mensen dat zouden zijn. En dat zal dan ook betekenen dat de financiële dekking heel moeilijk gaat worden. Bij die 100% daarvan zijn we uitgegaan van, nou goed, dat schatten we ongeveer op een uitgave dat dan onder die grens van 100.000 komt. Maar het zal aanmerkelijk meer zijn dan de 220.000 euro die we nu voor dit jaar van het Rijk krijgen. Want in het staatje wat, ik weet niet of dat bij u bij de stukken is, maar het aantal aanvragen voor de langdurigheidstoeslag is de afgelopen jaren enorm toegenomen. We begonnen in 2005 met 292 en we zitten nu op 524. En dat was dan nog maar tot en met september. En met de langdurigheidstoeslag is het ook zo dat als iemand aanvraagt, en het blijkt dus uit het onderzoek dat hij daar al eerder aanspraak op had kunnen maken, dan moeten wij ook met terugwerkende kracht dus de voorgaande jaren de langdurigheidstoeslag verstrekken. Dus in de situatie zoals die is, nog met de oude regeling, betekent het dat iemand maximaal 5 jaar in 1 keer uitgekeerd kan krijgen. Dat is gewoon verplicht op grond van de wet. En dat zal onder de nieuwe regeling ongewijzigd blijven. Alleen die 5 jaar wordt dan 3 jaar, omdat we dus die 36 maanden gaan berekenen. En doordat de leeftijd ook verlaagd is, nou, het betekent ook van, ja, mensen zullen sneller in de aanmerking kunnen komen voor de langdurigheidstoeslag. Ik meen dat we het berekend hebben dat ongeveer eind vorig jaar sowieso dan al 115 mensen extra een beroep kunnen doen op de langdurigheidstoeslag. En daarbij gaan we dan ook even uit van de bedragen zoals we die vorig jaar hadden. En daar is dus die 100.000, met die 100.000 ook rekening mee gehouden.
Oké, dat Dat was het. Ze behoefte aan een tweede instantie. Johan Hout, huis.
Hij doet het. Fijn ook. Dus u zegt in feite dat die 105% die zou ertoe kunnen bijdragen dat er een grens wordt overschreden, waardoor dus andere voorzieningen dus niet zouden kunnen worden gehonoreerd. Begrijp ik dat goed? Oké, en die 3 jaar waar u over spreekt. Ik vergeet nog wat te vragen. Maar dat geldt toch, dat is toch per cliënt, is dat verschillend? Van welke, ik ben nog even aan het woord. Van welke factoren is dat afhankelijk? Akkoord, oké, dank u wel.
Voorzitter, mag ik daarover interruperen? Want volgens mij wordt dat...
Nou, ja, ik wou het... Pardon?
Ja, maar op hem even interruperen. Ik dacht namelijk dat die langdurigheidstoeslag... Dat die langdurigheidstoeslag niet berekend werd bij de totale inkomen. Dat het er los van staat. Dus heeft het dan toch betrekking op zorgtoeslag en noem maar op? Want dat vraag ik me dus af.
Ik ga ervan uit dat je interpreteert naar hem. Maar je stelt de vraag aan mij.
En dan ook gelijk kunnen vertellen of u instemt met de verordening en of dat u een debatpunt hebt. De heer Klut.
In ieder geval... Voor mij is het antwoord niet zo duidelijk. Ik zou graag willen zien dat we via een rekenvoorbeeldje konden bekijken wat werkelijk de effecten zijn. Want ik ben ervan overtuigd dat de toeslagen waar we het over hebben, dat die toeslagen fiscaal, dat die worden bepaald naar aanleiding van het inkomen. Ja, en als we dus kijken naar waar we nu over praten, zou ik graag willen voorgerekend zien wanneer... Wat het eventuele nadeel zou zijn als we 105% kiezen en wat het voordeel zou zijn als we 100% kiezen, als dat er zo al is. Want ik kan me toch niet voorstellen dat een cliëntenraad die daar toch helemaal in zit, dat die zomaar een advies geven we zijn voor 105%. Dus wat dat betreft zou ik dat graag uitgerekend willen zien en tot dan wil ik mijn oordeel voorlopig nog even opschorten. Ja.
Toch wel graag via de voorzitter en ook graag in de microfoon als het doet, want het is hier niet te verstaan. Ja. Ja, nou ja, goed, het is nu toch wel een beetje rommelig. Ja.
Maar dit is toch een debat?
Nou. Als u hem even uit wilt zetten. Ja hoor, nee, we gaan dus.
Wil
ik
hem even uit zetten, dat u deze.
Nou.
Ja, hij doet het. Dat doet hij ook. Ik had daarover nog een aanvullende vraag, want meneer die had het over als die 105, ten gevolge van die 105% dat daardoor een overschrijding in werking zou treden, waardoor bepaalde voorzieningen dus niet zouden worden gehonoreerd. Maar ik vraag mij daarbij af, waar ligt die grens dan voor dat stukje gebied wat dan wordt overschreden?
Een vraag aan de wethouder, neem ik aan.
Ja, nou in ieder geval ik denk dat het heel goed is, ja, dat we... Kijk, er is hier sprake van een keuze die we moeten maken tussen 100 of 105 procent. Ik denk als die keuze gemaakt moet worden, dat we ook duidelijk moeten zien wat de effecten zijn van onze keuze. En daarom zou ik dus willen aanraden om gewoon een rekenvoorbeeld te geven met de effecten erbij. Dan kunnen we daaruit duidelijk zien, ja, waar we voor kiezen. En ik denk dat we dan heel gewogen een oordeel kunnen vormen. Maar op dit moment kan ik dat niet maken.
De heer Graveneiland.
Ja, en ik kan me aansluiten ook bij de vorige sprekers. Wij willen ook graag een duidelijke, zeg maar...
Ja. Praat over de 105%. Huh?
Dank u, voorzitter. Op dit moment ook tegen, omdat we eerst voorbeelden willen van 100 of 105 procent. En wat ik daarnet al zei, we willen het ook in samenhang met de andere beleidsmaatregelen voor de minima kunnen beoordelen. Maar in eerste instantie dus rekenvoorbeelden, SVB.
Ja, ik doe het. Ja, ik kan me ook vinden in de woorden van de heer Klut. Voornamelijk ook omdat het door de cliëntenraad een advies legt. En wij dat ook wel belangrijk vinden om dat zeer serieus te nemen. Dus ook voor ons geldt eerst rekenvoorbeeld maar even afwachten.
Ja, voorzitter. Mij nog niet helemaal duidelijk. Er staat in mijn lijstje die ik heb gekregen, staat 1552 dat onder het 100% zitten. Of tot 100%. En u heeft maar 524 aanvragen gehad. Dat is mij niet helemaal duidelijk.
De financiering. Nu,
inderdaad, ja.
Nog heel even over de berichtgeving aan de cliënten. Er zijn inderdaad mensen geweest die, omdat ze al een langdurigheidstoeslag kregen, in januari uitgaves moesten doen die ze nu niet konden doen, waardoor ze toch klem zijn gaan lopen. Dus wat dat betreft was het toch heel vervelend. Juist omdat u al gezegd van het is ook met terugwerkende kracht. Dus mensen die hadden die uitkering al, dus in wezen had daar dus gewoon een uitvoering aan gegeven kunnen worden. En ik denk ook aan de berichtgeving voortaan ook wat duidelijker moet zijn dat het dus niet alleen aan de raad ligt, maar ook dat de voorstellen nog moeten komen. Dus dat vind ik ook, soms worden wij als raad in een positie gedwongen die niet onze schuld is. Twee weken, wat de heer Klut net zei, dat had ik ook eigenlijk al bedoeld over het aantal weken werken binnen die referteperiode. Het gaat mij namelijk om het feit dat inderdaad dan die referteperiode opnieuw begon voor cliënten. Dat was toen het pas ingesteld werd. En mijn vraag is dat nu nog zo? En als het wel zo is, moeten we dat dan niet ook in een verordening vaststellen dat mensen daar niet de dupe van worden als ze twee weken werken? Dat in referteperiode... Ik meen dat landelijk toen gezegd is dat over zou zijn. Dat als ze twee of drie weken werkte, dat dan de referteperiode vanaf het begin zou zijn. Dus daar wil ik even wat duidelijkheid over. En ik heb, meen ik, in stukken gelezen dat de langdurigheidstoeslag niet werd meeberekend in de fiscale afrekening. Dus ik vraag me dus inderdaad af of dat heeft consequenties heeft met zorgtoeslag en zo. Dus...
Niet uit doen, Greg.
Oh ja.
Ja, ik ben het in ieder geval met meneer Klut eens. En ik kan me bijna niet voorstellen dat de kar dit niet meegenomen heeft. Dus dat de kar een advies geeft wat ten nadele van de cliënten kan zijn. En dan heb ik nog een vraag. Misschien heb ik dat verkeerd begrepen, maar er wordt 2 ton beschikbaar gesteld. Maar omdat het met terugwerkende kracht is, krijgen we maar 1 ton. Dat snap ik niet zo goed, want juist zou je dan meer moeten krijgen volgens mij als het met terugwerkende kracht is. En u zegt van, mensen hebben uitzicht op een hoger inkomen, om een inkomensverbetering. Maar ik denk dat juist deze langdurigheidstoeslag in het leven geroepen is, omdat de mensen zo lang op een laag niveau zitten dat de reserves op zijn en dat daar deze toeslag voor is. Dus... dat vind ik ook niet een goed argument. Zal ik hem uitdoen?
Ja, dank u wel. Nou, ik ben blij dat er nou meer mensen zeggen dat we een rekenvoorbeeld nodig hebben, want dat zei ik tenslotte al in eerste instantie. Ik kan mij inderdaad niet voorstellen dat een adviescommissie voorstelt 105%, als dat gaat betekenen dat mensen met die dus werk hebben op het allerlaagste inkomensniveau, daar de dupe van gaan worden, daar dus niet meer aantrekkelijk is om te gaan werken. Ik snap dat echt niet. Ik vraag me ook af of de commissie niet goed geïnformeerd is, of dat, ja, ik durf het bijna niet te zeggen, de ambtelijke apparaat mij nu iets verkeerds vertelt. Ik weet nu even niet wie ik moet zeggen wie de fout zit, maar ik vind het wel zeer ernstig dat dit gebeurt. En ik zou toch echt duidelijkheid willen hebben daarover.
Ja, laat mij haast helpen. Ja, dank u wel. Ja, ik zit zelf toch met een, ja, in de wet staat artikel 36, dan staat bij van dat het dus niet al te rigide gehanteerd moest gaan worden. Dat de uitvoerende organisatie, de gemeente, dat die dus ook een beperkte ruimte heeft om daar soepel mee om te kunnen gaan. De revertetijd die er net aan wordt gehaald, als je dat even vergeet en je zet daar gewoon bij, dat is inkomen, dan zie je dus van dat je dus dan 100 tot 103% kan gaan of zoiets. En dat betekent voor mij van, ja, die revertetijd die is dus dan niet van toepassing. Het gaat gewoon om geld wat je binnenkrijgt. Dat is één. Er is gekozen door die adviesraad. Door de adviesraad is gekozen tussen de 100 en 105% en dan de helft van dat bedrag. Ik bedoel, ja, dan kan je net zo goed zeggen, zet dan op 102, zet dan het volle bedrag. Maar wat zijn de redenen geweest en waarom kennen wij die niet van wat die adviesraad heeft gemeend om dat op die 105 te moeten zetten? Die zou ik graag willen horen. En ja, met alle respect, dat hele verhaal over die armoedeval, ook in de wet staat dus dat het dus niet alleen voor de uitkering trekkende is, om het dan maar zo te noemen, maar ook voor de mensen die dus met een minimuminkomen jarenlang geconfronteerd worden. Dus ja, rekenvoorbeelden, ik sluit me er helemaal bij aan.
Rekenvoorbeelden. Ik ben gaarne bereid om u een aantal rekenvoorbeelden in ieder geval toe te doen komen. U moet zich goed realiseren dat het geen uitputtend aantal kunnen zijn, want er zijn heel veel verschillende situaties waarin op dat van toepassing kan zijn. Dus we zullen kijken op wat we daar in de meest gangbare situaties aan voorbeelden naar u toe kunnen sturen. Daarnaast is het zo dat ik denk ook dat ik u duidelijk moet maken wat de effecten zijn, want we in eerste instantie hebben wij bij elke verordening die wij hebben gekozen tegen elkaar gezegd al, we moeten proberen te voorkomen dat je aan inkomenspolitiek doet. Dus ik denk dat het ook goed is dat u duidelijkheid krijgt over waarom er expliciet voor die 100% en die 105% is gekozen in relatie tot die rekenvoorbeelden, want dan kunt u daar gewoon zelf uw afweging in maken. Met betrekking tot die revetteperiode, de instantie van mijn kant zou niet direct, maar nu ik de vraag u anders hoor stellen, niet direct een antwoord. We hebben net al aangegeven dat we dat, denk ik, voor de behandeling in de Raad schriftelijk gewoon moeten beantwoorden. Ook die rekenvoorbeelden moeten gewoon even schriftelijk naar u toe komen. Als het gaat om de insteek die de cliëntenraad heeft gekozen en de argumentatie en de keuzes daarachter, ik denk dat we dat ook even mee moeten nemen in het verhaal, zodat u weet wat de afweging van de cliëntenraad is geweest. Dat is ook in relatie tot die 105%. Want dan kent u in ieder geval de achtergronden van de cliëntenraad. De brief die zij gestuurd hebben, die staat bij de stukken. Die gaf alleen maar een uitkomst van hun advies af, maar niet de afweging waarin zij dat hebben neergezet. Berichtgeving. Nou, het is duidelijk, denk ik. Ik beaam dat het niet een kwestie is die alleen aan de raad ligt. Zo is het ook niet bedoeld te zeggen, want er zijn meer aspecten bij geweest die geleid hebben tot deze situatie. En zowel beïnvloedbaar als niet beïnvloedbaar, dat is gewoon gebeurd. Dus daar moeten we genoeg, ik zal u zeggen in ieder geval toe dat we daar naar de toekomst beter op letten, dat niet de raad in de positie wordt gebracht op voorhand waar de raad zelf ook niets aan kan doen. Hè? Want dat is de boodschap die u gewoon feitelijk meegeeft.
Voorzitter, even ter interruptie.
Ja.
Ja. Ja. Als het gaat om de cliënten, ja, die we zelf kennen, ja, dan zou het voor mij heel duidelijk zijn. Daar weten we van hoe lang ze cliënt zijn. We weten daarvan of daar een verfrissing van die periode toegepast zou moeten worden. Dus ik vraag me eigenlijk af hoe het dan kan, ja, dat je dan mensen kennelijk niet bereikt hebt op de een of andere manier. Het zou toch een automatisme moeten zijn als je weet dat iemand niet heeft gewerkt. Dus aan de hand daarvan, ja, een aantal jaren gewoon hetzelfde patroon heeft vertoond. Ja, dan zou je toch eigenlijk moeten zeggen dat zo'n langdurigheidstoeslag als het ware kan worden aangegeven van u heeft daar recht op. U moet hem wel aanvragen. Daar zou ik tenminste, want je zit tenslotte voor die mensen. Een ander punt is ook nog, ja, want dat vraag ik me dan nu ook af. Ja, je zit in feite als cliënt zit je in een klem. Want weiger je werk, dan kun je gekort worden. Ja, en ga je werken, ja, dan krijg je langdurigheidstoeslag niet. Dus je zit gewoon keihard in een klem. Ja. En dat zijn dingen, daar moeten we gewoon rekening mee houden. En ik denk dat we dan, ja, aan de hand van het rekenvoorbeeld, krijgen we dan de uitslag voor het percentage waar we voor kiezen. Ja. En dan moeten we nog maar eens even debatteren over de toepassing van de regels, hoe rigide we dat doen.
Ja, voorzitter, ik had nog een vraag aan de wethouder, want wat de heer Kleurt zegt, dat was ook een van de dingen die ik helaas nog niet heb gezegd. Dat is van als er iemand komt voor een uitkering, het maakt niet uit wat voor uitkering, wordt dan automatisch meegenomen dat hij dus ook recht heeft en wordt dat dan ook allemaal ingevuld met zijn langdurigheidstoeslag of moet daar speciale toestemming voor gevraagd worden, moet de ambtenaar achteraan. Als dat dus ook allemaal zo is en je ziet dat dat steeds complexer wordt, blijft bij mij één vraag over. Heeft u wel voldoende handjes om dat allemaal te kunnen gaan realiseren?
Het antwoord is al direct al een deel al gegeven, heb ik in de gaten. Kijk, het is taalbeleid. Ik ben het ook wel met u eens dat we het niet rigide moeten naar kijken. Want daar snap ik ook wel. Ook even gelet op de ontwikkeling van de economische situatie waarin we dus nu zitten. Kijk, bij de voorbereiding van dit verhaal heb ik ook al gezegd dat we moeten stringent goed gaan monitoren wat de effecten zijn van de toekenning van die langdurigheidstoeslag in relatie tot het minimabeleid en de mogelijkheden die we daar hebben. Hey, want voor deze doelgroep, voor deze groep in onze samenleving, dan wordt het alleen maar kwetsbaarder als je kijkt naar de huidige economische ontwikkelingen. En ik denk dat we daar gewoon met elkaar alert op moeten zijn, wat daar dan de effecten van zijn. Dus wat mij betreft is het wel zo dat ook als het gaat om de toekenning van langdurigheidstoeslag, dat we niet pas zeggen op een gegeven moment van we gaan aan het eind van de rit eens kijken van hoe zit het nu. Maar wat mij betreft is het wel zo dat we ook naar onze cliënten in die tussentijd steekproefswijs goed gaan kijken van wat daar nou de maatschappelijke effecten van zijn. Dat doen we dus niet alleen bij de langdurigheidstoeslag, want dat zit ook bij, en dat zult u zien, als het gaat om het minimabeleid, dat moet je ook, en dat is ook wat u zelf in het verleden regelmatig heeft aangegeven, wat zijn nou de effecten van de maatregelen die we rond minimabeleid met elkaar willen realiseren. En heel in het verleden, een aantal van u onder ons kende wel, dan hadden we een effectrapportage. Die feitelijk één keer in de zoveel tijd gewoon 2005 is geloof ik de laatste die we toen gehad hebben. En we hebben het vanochtend in het portefeuillehoudersoverleg nog nadrukkelijk ook al eens tegen elkaar gezegd. We moeten die effectrapportage gewoon weer naar voren halen. Zodat we de effecten van het beleid, zeker als het gaat om minimabeleid voor een belangrijk deel, toch nu gewoon goed gaan monitoren. Dus dat is denk ik ook naar de toekomst toe essentieel om ook gewoon die doelgroepen in. Rigide. De heer Klut geeft het aan. Ik ken de dilemma's ook wel als mensen kortstondig werken, wat dat uiteindelijk dan betekent. En ook daar moeten we kijken van wat betekent dat dan voor de langdurigheidstoeslag die men toegekend krijgt. Ik weet wel dat er binnen WIS heel snel ook al gekeken wordt van wat zijn de mogelijkheden voor de mensen en wat voor positie hebben mensen die dus een uitkeringsaanvraag doen. Dus daar wordt wel heel breed naar gekeken. Dus het is niet zo dat wij er pas op termijn nakijken op het moment dat de cliënten er zelf om vragen. Mijn uitgangspunt is wel steeds ook geweest dat we er ook naar moeten streven. En dat zit ook, dat je, er is een vangnet, er zijn instrumenten en middelen. Dat betekent dus dat je mensen bij hun onder de aandacht moet brengen dat zij een beroep kunnen doen op die instrumenten en die middelen. En helaas is het in onze samenleving nog steeds zo... dat er grote groepen in onze samenleving überhaupt al niet een beroep op die middelen doen. Ook al zijn die middelen er. Dus we moeten ze proactief steeds weer stimuleren dat ze dat ze een formuliertje moeten invullen enzovoort. Nou, in de toekomst is het zelfs zo dat we En dat ook makkelijker gaan maken. Hè, dus middels een systeem wat in ontwikkeling is, ook rond het zorgloket enzovoort, waarin mensen ook in die zin, maar ook de hulpverleners het makkelijker wordt gemaakt om uiteindelijk ook dit soort exercities op een goede manier te kunnen doen. Dat mensen daar ook eerder een beroep op kunnen doen. En ik ben het met u eens, als het bekende cliënten bij ons zijn, dan is het ook zo dat wij onze eigen cliënten ook gewoon doorlopend in het hele jaar gewoon moeten informeren over waar zij eventueel of niet recht op hebben. En dat ze dus dan ook in dat kader daar invulling aan geven.
Ter interruptie, waarom hebben deze mensen dan nu, terwijl ze dus al jaren zo'n langdurigheidstoeslag krijgen, waarom hebben ze dus nu vanaf 1 januari niets gekregen, totdat de raad beslist dat de verordening nu gaat? En dat is waar de mensen nu tegenaan lopen.
Nou, dat komt omdat per januari is dus de wet gewijzigd. Dus de oude regeling kan niet meer toegepast worden. Maar er is nog geen nieuwe regeling vastgelegd in de verordening. Dus we zitten even in een vacuüm. En dan is het niet mogelijk om op dit moment aan iemand een langdurigheidstoeslag.
Als de ene verordening nog niet is vastgesteld, dan geldt toch gewoon nog de oude verordening?
Er is geen oude verordening, maar het is een oude wet. En die is ingetrokken, dat artikel op onderdelen. Dus er is een vacuüm. En dan is het wachten op de verordening.
Kijk, het is heel lastig, hè? Want als een wet ophoudt te bestaan en waar je dus niet in op terug kan vallen, dan hebben we dus een probleem. Kijk, u schetst hier allen wel een duidelijk leermoment. Hè? Dus dat op het moment dat een wet, en dat is de ellende als dat wij ook niet de tijd eigenlijk goed krijgen om dat snel te doen. Ik zie voorbeelden dat vorig jaar november het kabinet in de Tweede Kamer besluit, als we naar die AVBWZ kijken, wordt er een besluit genomen en er wordt gelijk gezegd op 1 januari 2009 moet het ingaan. Nou, ga er maar aan staan. Dat is geen excuus, dat ben ik met u eens. Dus in die zin hadden wij ook moeten kunnen kijken van hoe kunnen we daar, ondanks het feit, zoals de heer Breedveld heel nadrukkelijk aanzegt, er wettelijk geen gronden zijn, hoe hadden wij daarop kunnen participeren? Dus we hadden ook eigenlijk misschien de randen van, ik zeg het maar eens, van de wet op kunnen zoeken, maar daar ook wel op kunnen participeren. Dus dat neem ik wel mee. Dat is wel serieus een signaal van u. Dat u zegt van, ja, wacht nou eens even, we hebben het hier over een belangrijke groep in de samenleving die toch een beroep op langdurigheidstoeslag krijgt en dat ook echt nodig heeft. Hè, omdat ze, net als een aantal van u al zegt van, ja, toch redelijk aan het plafond zit als het gaat om hun reserves. En dat dan zo'n wetswijziging er feitelijk om hun dan niet helpt. En dat is dan het effect wat je nu ziet.
Voorzitter, dat kan toch ook in de vorm van een voorschot. Kan er alvast wat bij de cliënten die bij de diensten bekend zijn.
Dat is het probleem. Kijk, wettelijk, als het nou een verordening was geweest, dan had u gelijk. Dan geldt de oude verordening totdat de nieuwe verordening formeel netjes is vastgesteld. Maar op het moment dat die wet vervalt, ja, dan heb je in hele formele zin, dan heb je eigenlijk even pas op de plaats maken totdat je er iets nieuws voor je terug hebt. En dat klinkt heel raar dat ik het zeg, maar ik zeg u toe, met de lering die ik hier ter plekke uithaal, dat wij kijken als dat ooit in de toekomst weer gebeurt, dat we proberen op voorhand, en desnoods dat ik met u met een tussentijds voorstel zou kunnen komen, dat zou ook nog kunnen, zit het hier ter plekke te bedenken, maar dat we dan kunnen zeggen van nou een tussentijds voorstel, dat we in gemeenschap met u en met de raad kan zeggen van oké, wij gaan totdat we de verordening definitief hebben liggen, even het zo met elkaar doen. Dat zou kunnen.
Ik wou nog wel even ingaan op het feit dat er dus werd gezegd van ja, er zijn mensen die hebben dan wel recht erop gehad, maar die hebben we niet kunnen vinden of zo. Ja, en we gaan dan terug in 5 jaar. Ja, en nu wordt dat volgens de nieuwe verordening wordt dat 3 jaar. Ja. Maar we moeten niet vergeten dat er ook nog mensen zijn geweest die gewoon telefonisch te horen hebben gekregen dat ze er geen recht op hadden. Ja, en dat is in feite het afgeven van een beschikking per telefoon, waartegen je niet in beroep en bezwaar kan gaan. En ik vind nogmaals, en daar heb ik vragen over gesteld, en het antwoord wat ik erop heb gekregen was voor mij niet zuiver genoeg. Ja, ik vind dat iedereen gewoon recht heeft op een formulier om dat in te vullen, ja, als hij denkt dat hij er recht op heeft. En dan kan daar een beschikking op worden afgegeven, waartegen men in beroep en bezwaar kan gaan. Maar door de telefoon tegen iemand zeggen, je hebt er geen recht op, en voor de rest de telefoon erop gooien, dat werkt niet. En dat gebeurt.
Voorzitter, ik kan hier heel duidelijk in zijn. Meneer Klut heeft gekomen gelijk. Het kan dus niet zo zijn dat er mensen een telefonische beslissing, dat kan wettelijk zelfs helemaal niet. Want mensen hebben altijd recht op beroep en bezwaar. En dat kan aan de hand van een schriftelijke situatie waarbij de beschikking schriftelijk is, pas gebeuren. Dus op het moment dat u zegt, u heeft er geen recht op, dan is de eerste vraag die ik dan zou stellen is van waarom heb ik er geen recht op? En dan betekent nog dat mensen gewoon de aanvraag in kunnen dienen. En dan kunnen ze gewoon netjes volgens de regels te horen of ze er al dan niet recht op hebben. Zo zit het in elkaar.
Voorzitter, ter interruptie. Ja, ik heb daar verschillende voorbeelden van. Ja, die door de telefoon gewoon te horen kregen van daar heb je geen recht op. En dat zijn mensen die niet allemaal even mondig zijn. Ja, en die dan, oh ja, ja, als dat dan zo is. Later, ja, kom je er dan achter dat als je werkelijk gaat kijken, dat er wel degelijk mogelijkheden zijn. Ja, nou, ik kan de namen en kan ik hier wel noemen, maar dat ga ik niet doen, want het heeft te maken met privacy. Maar het is echt zo, ja, het kan niet zo zijn dat er dan wordt gezegd, je krijgt geen formulier. En dat wordt ook echt gezegd.
In het antwoord ook van de heer Kluts, zoals wij hem gelezen hebben, werd ook heel duidelijk gezegd dat er een schifting vond, telefonisch al, dat ze op voorhand al kunnen zeggen, om de zaken sneller te laten verlopen, aan de telefoon al zeggen, u heeft hier geen recht op. Dus dat stond ook in de beantwoording.
Ja, aan uw woorden valt helemaal niks af te dingen. Kijk, belangrijk is als mensen vragen van, heb ik daar recht op? Dan heb je in eerste instantie een knap en duidelijke uitleg te krijgen. Dat vind ik belangrijk. Dat je dus heel goed gewoon, ja, nee, maar goed, los van wie het gaat. Mensen moeten gewoon een knap en duidelijke uitleg krijgen. Op het moment dat iemand tegen mij zegt, u heeft er geen recht op, dan zeg ik, ja, leuk en aardig, maar ga me nou eerst maar eens even uitleggen waarom ik... En dan is het voor de groep die mondig is, snap ik dat? Want die doet dat dus ook gewoon, die laat zich het kaas niet van zijn brood afeten. En voor een groep die, en zoals u dan schreef, die niet mondig is, dan betekent dat in mijn beleving gewoon dat het niet zo kan zijn dat daarmee de kous af is. Dus als u voorbeelden heeft waarvan het om die groep gaat, waarvan u heel nadrukkelijk zegt, in mijn beleving hebben ze er recht op en men is ermee afgeschreven, dan wil ik het weten. Nou, meer kan ik hier nu niet over zeggen. Ik denk dat ik er duidelijk over ben nu. Ja, kijk, het is heel lastig om, dat is net wat de heer Bredeveld ook zegt, wat we in dit geval niet goed kunnen inschatten en zelfs van tevoren niet goed kunnen berekenen, wat nou eigenlijk in de komende jaar, in 2009, het ons nu gaat kosten als het gaat om deze regeling. Dat weten we dus gewoon niet. Dat is gewoon een probleem en dat is in het verleden ook regelmatig gebeurd. Dus wat wij proberen te doen is dat we op voorhand bij de startnota alvast... In ieder geval datgene wat we van het Rijk krijgen, die 220.000 euro, in die begroting een plek te geven. Maar het kan dus voorkomen dat in het komende jaar er dus dat we over die 220.000 euro gewoon feitelijk overheen komen. Nou, dan kom ik bij u terug, dan hebben we een case te pakken met elkaar. En dat kunnen we ook proberen te bewaken door er gewoon bovenop te blijven zitten en te zien wat betekent dat dan. Maar ik kan u nu niet vertellen wat het uiteindelijk voor de begroting in de definitieve zin gaat kosten.
Interruptie, voorzitter. Het is ook niet de bedoeling dat dat dus op de komma en op de cent nauwkeurig uitgerekend wordt. Het gaat dus om budgettaire grootheden. En als de wethouder aan kan geven, zoals nu, 2009, maart, daartegen aankijkt, dan is dat dit het ogenblik van dat hij dus in de toekomst gaat kijken. En dan kan hij zijn voorspelling, kan hij daarop doen. Dan mag hij voor mij best aannemen, wij verwachten 10%. En dan krijg je een plaatje. Dan krijg je dus niet alleen het inkomensplaatje van de betrokken mensen, maar je krijgt dus ook het plaatje budgetair. Dat betekent van als je halverwege het jaar bent en je bent al door je 220 heen, dat er dan kakkertekort ergens geld vandaan gehaald moet worden. En dan uiteraard komt u dan ook weer bij de raad terecht. Maar dan heb je iets waar je op kan monitoren. En dan word je niet geconfronteerd van, oh, het is op.
Nou, zo zit het bij mij niet in elkaar, als ik nou even mag, voorzitter. Want dat zou wel heel erg slecht financieel beleid zijn. Kijk, je maakt een inschatting op historische gegevens. Dat is wat we doen. En dat doet ook het Rijk. En die stelt daar een rijksbijdrage aan vast. Nou, we kennen dat er situaties kunnen ontstaan dat door wat voor factoren een situatie kunnen veranderen. Dat er eerder een beroep op een voorziening wordt gedaan dan dat we met elkaar hebben kunnen voorspellen. Het is natuurlijk logisch dat op het moment dat wij de voorjaarsnota vaststellen, dat ik natuurlijk ook nadenk van wat zou er eventueel nog op ons af kunnen komen, los van wat we aan de rijksbijdrage krijgen. en wat er de komende jaren mogelijk op ons af kunt komen. Dus het is, u kunt van mij ook verwachten dat het misschien een hoger bedrag dan 220.000 euro zal zijn. Daar gaan wij natuurlijk naar kijken. Kijk, want ik wil niet dat je uiteindelijk straks op een gegeven moment halverwege het jaar, zoals u schetst, uiteindelijk dan de pot leeg is, dat we dan ineens naar die raad terug moeten omdat we nog geld moeten vinden, omdat we wettelijk verplicht zijn een langdurigheidstoeslag toe te kennen. Want dat is de andere kant van de medaille, dus dat moet je niet willen.
Ter interruptie. Ja, ik wil eigenlijk de commissieleden vragen of, of ze het redelijk vinden dat die naar 105 zou gaan, ook al wordt het budget overtreden, want dat vind ik dan wel van belang. Dan maak je een principiële keus van, wij vinden 105% redelijk voor de mensen die het nodig hebben. En als het dan meer kost, kost het maar meer.
Interruptie, voorzitter.
Met wat ze de zorg toeslaan.
Ja, dan zou ik dat toch eerst willen baseren op een aantal berekeningen, dat we weten waar we over praten. En dan kan je zeggen van hoeveel zijn wij bereid om meer uit te geven voor deze groep. Anders, ja, dan geef je nu een carte blanche van doe maar wat. Want, nee, want dan is het van, we hebben, nee, maar goed, dan is het, we hebben in principe gesproken van het mag meer. Ik hecht toch wel aan die berekeningen, zowel dus van de uitgavenkant als wel van de inkomstenkant van de mensen die het aangaat.
Voorzitter, even nog als laatste. Als wij afwegingen maken voor wat betreft die 105%, dan vind ik het erg slecht als je dat zou ophangen, ja, aan hetgene wat je dan zegt van we hebben geen budget bereid. Ja, dat zou ik slecht vinden. Je kiest voor die 105% of voor die 100%, ja, omdat je een keuze hebt gemaakt gebaseerd op de redelijkheid ten aanzien van het inkomen. Maar je gaat niet lopen kijken van god, hebben we wel centen, want dan doen we hetzelfde als het pensioenfonds op het ogenblik.
Ja, kijk, u kent mij. Ik probeer het zoveel mogelijk, zo snel mogelijk voor een raadsvergadering te doen. En ik ga er ook gewoon vanuit dat toezeggingen die ik nu gedaan heb, dat wij nu gewoon voor de raadsvergadering kunnen toekennen. En dat u dus een afweging tijdens de raadsvergadering kunt maken.
Dan mag voorzitter.
Ja, en het kan zo, met die verstand, ik doe dat hier, ik zeg dat hier dus nu toe. Het kan wijzen dat de afdeling uiteindelijk zegt, ja, wethouder, er is nog meer tijd en energie nodig. Maar lang hoort u van mij even dat we daar dat ik daar wat meer tijd voor nodig heb.
Maar dan wordt het punt.
Nee, dan lijkt het me niet verstandig om het punt dan te behandelen, want dan hebben we een probleem, denk ik.
Ja, dat denk ik ook.
Maar dat moet wel constructief zijn in mijn beleving.
Ik zou graag één voorschotje willen nemen op de berekeningen die ik in ieder geval terug zou willen zien. Dat is ook voor de werkenden, hoe dat dan zit.
Ja, maar dat heb ik goed gehoord, want hebben een aantal
want
van u
dat
hebben
dat
aangegeven.
Dat is voor mij een essentiële overweging om van 105 of 100 te kiezen.
Ja, oké.
Oké, mag ik dan constateren?
Voorzitter, mag ik even interpreteren, want het is niet gebruikelijk dat ik u in de reden val, maar ik ben even afgestemd, want Hans moet de berekeningen maken. Na afstemming met Hans begrijp ik dat het wat lastig wordt om dat voor de raadsvergadering te doen. Dus ik wil eigenlijk met u afspreken om het zorgvuldig en goed te doen, om dat gewoon niet voor de raadsvergadering, maar zo snel mogelijk bij u toe te doen komen. En dan wel het totale verhaal, zoals ik het heb toegezegd.
Ook de referteperiode.
Ja, dan betekent het dat we nog... Even. Dan komen we nu bij burgerparticipatie. Dat is geagendeerd door de fractie van D66. Ik stel voor dat de heer Klut dat toelicht.
Voorzitter, ergens in 2006 kan ik mij nog goed herinneren dat wij af zijn gereisd naar Schagen, waar het ging om participatie. En dan wel in de richting van de WMO. We hebben gelukkig deze week, of vorige week hebben we een bijeenkomst gehad, ja, waarin dat voor het gedeelte WMO toch redelijk nu in zicht komt hoe dat zich allemaal verder gaat afspelen. We krijgen een platformbijeenkomst, ja, waar we voor uitgenodigd zijn. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Maar we hebben natuurlijk de participatie in algemene zin nog. En het heeft heel lang geduurd, ja, voordat daar zaken boven tafel komen. En ik was daar zo ontevreden over dat ik denk, ik ga het nu agenderen. Want ik wil graag weten wat nou die remmende factoren op dat proces zijn. Ja, want als we er nou zo lang mee bezig zijn en zo lang, ja, we maar geen kans zien om die burgerparticipatie goed te regelen, ja, dan moeten er ergens factoren zijn. Het kan capaciteit zijn. Ja, want ik las nou net in de kop van Jut dat de afdeling welzijn, ja, weer op peil is. Hè? Dus ik ga ervan uit dat daar misschien hiccups zijn. Maar waarom wordt dat ons gewoon niet verteld? Dat we begrijpen waarom het zo is. Ja, dat is gewoon het punt waar we mee zitten. En ja, dan kun je ons natuurlijk niet kwalijk nemen dat we op een gegeven moment aan de bel trekken en zeggen, nou willen we het agenderen en dan willen we van de wethouder horen. Wat zijn de vertragende factoren? Nou, dat is in feite de reden geweest waarom ik een agenderingsvoorstel heb ingediend. Kijk, toen ik dit indiende, ja, toen wisten wij nog niet dat er een bijeenkomst zou zijn voor de WMO-participatie. Dat wist ik niet, dus zodoende, ik heb dat ingediend. Ja. Maar we hebben nu gezien hoe dat met de WMO-participatie gaat. Dat hebben we in de Schouwburg kunnen zien. Dus dat is voor mij duidelijk. Ja, maar we hebben nog een stuk andere participatie, de burgerparticipatie in algemene zin. Ja. Dus zoals dat eigenlijk ook bedoeld was, ja, bijvoorbeeld bij wijkgericht werken en zo.
Ja, dank u voorzitter. Ja, dan zit ik hier toch met een verkeerde insteek. Ik had namelijk begrepen dat we verder zouden praten over raadsinformatiebrief 115. En dat was het verder inrichten en vormgeven voor die cliëntenparticipatie van de WMO, wat dus een wettelijke verplichting is. Ja, ik weet dus nu even niet precies wat we dan moeten doen. Dat. Nou, dat is fijn dat we dat dan doen. Nou, dan heb ik dan nog wat.
Ja, oh.
Nou.
We worden wel een beetje beperken als het onderwerp staat.
Dan ben ik waarschijnlijk misschien te praktisch, want dat zijn er inderdaad heel veel die ik hier heb, die vragen. En dat heeft ook eigenlijk meer te maken met van visualisering voor mezelf van hoe dus dat operationeel aangepakt gaat worden. Ik zie nogal wat beren op de weg van een heel groot platform, de rollen die de gemeente daarin betekent. Dan ben ik even dus los. Is dit nu dan wel het medium dat we dat doen? Of moet daar een apart werkoverleg over komen? Ik weet het even niet.
Het blijft moeilijk. Ja, veel lettertjes, hè. Qua burgerparticipatie had ik ook gedacht dat we het over de WMO-platform gingen hebben. Daar blijf ik een dijk aan vragen houden. En die heb ik allemaal al vorige week woensdag of 2 weken geleden op woensdag in de Schouwburg aan de wethouder gesteld. Ik ben even verbaasd over het punt, sorry.
Het verbaast mij dat als door D66 gevraagd wordt wat de remmende factoren zijn, dat we dan nu ineens een stapnotitie hebben liggen. Dat vind ik dan in ieder geval wel heel fijn.
Nee, die lag er al, hè? Dat is al een hele oude.
Oké, dan gaan we hem nu behandelen.
Nee, nog niet eens.
Waarom hebben we hem dan nu?
Die lag er al, hoor. Dat is een oude. Het onderwerp.
Ja, want je moet bij een agenderingsvoorstel moet je stukken leveren.
Ja.
Nou, en dit zijn de stukken die wel betrekking hebben.
Ja. Maar het is al een jaar een concept.
Ja, een half jaar al. Ja. In een andere
dus
commissie.
Kunnen we er een nota van maken?
Dat gaat
de
wethouder straks uitleggen.
Ja.
Ja.
Nou, ik kan misschien even ter verduidelijking zeggen dat het dus niet alleen het punt van D66 was. Want ik had voordat ik op vakantie ging met een aantal mensen overleg gepleegd om dit punt op de agenda te zetten. Omdat we die informatiebrief hadden gekregen, die raadsinformatiebrief over de WMO-participatie. En ik had contact gezocht met een aantal organisaties, onder andere de Ouderenbond. En die waren eigenlijk heel erg gebelgd dat ze dus al twee keer bericht hadden gestuurd over hun bevindingen. En dat ze daar al die tijd geen antwoord op hadden gekregen. En ook kregen wij te horen dat, omdat het allemaal zo lang duurde, dat ze ook onderhand geen mensen meer konden krijgen voor dat hele platform. Dus wij dachten, nou, dan is het misschien toch zinnig om dit punt op de agenda te zetten. Dus vandaar dat ik het dus naar mijn idee over de WMO heb. En ik ben op vakantie geweest, dus ik ben ook niet op de hoogte geweest van die bijeenkomst in de Schouwburg. Maar wat ik wel uit stukken, vooral in de raadsinformatiebrief kan opmaken, vind ik het toch een vrij gekunsteld geheel van een breed platform die dan ook helemaal geen adviesbevoegdheid heeft, maar waar dus wel de cliënten en de mensen zitten die alle verstand van alle zaken hebben. Die moeten dan zonder adviesbevoegdheid mogen ze dat geven aan een groepje wat daar weer boven zit. Die heeft dan weer wel adviesbevoegdheid, maar dan alleen over... Dat mogen zich alleen maar bezighouden met advisering over voorbereiding van beleid en uitvoering daarvan naar vaststelling. En dan denk ik, ja, noemen ze dit nou participatie van de WMO? Ik heb daar toch hele andere voorstellingen van, zeker omdat die WMO een echte participatiewet was. Iedereen moet meedoen, mag niemand aan de kant staan, maar het wordt wel weer van bovenaf opgelegd. Dat idee krijg ik een beetje van het geheel. Maar misschien kan de wethouder mij straks hele andere verhalen vertellen.
Dank u, voorzitter. Ja, als het gewoon over burgerparticipatie als geheel gaat, wij denken dat je dat los moet knippen van de WMO-participatie. Je moet niet te veel willen combineren, dan wordt het veel te log en veel te onwerkbaar. Wat de WMO-participatie betreft, daar heb ik vanuit andere functies, praten we daar al x aantal jaren over. Nou, nu is er gelukkig dan wel een stroomversnelling, maar wij zijn ook bij de bijeenkomst in de Schouwburg geweest en hebben daar ook al wat kritiek geuit. En ik kan u zeggen dat ook vanuit GGZ en gehandicaptenorganisaties men het toch jammer vindt dat er dus een heel breed platform is. Ouderenorganisaties kan ik er ook bij noemen. Een heel breed platform is wat verder geen bevoegdheid heeft. Dat toch eerst een schaaltje hogerop moet. Dank u.
Ja, nee, dank u. Ik kan me grotendeels aansluiten bij de vorige spreker.
Ja, voorzitter. Als ik denk aan de heer Klut, zijn eerste woorden. Ik moest denken aan die bijeenkomst in de Schouwburg. Eerlijk gezegd was ik toen verhinderd, maar ik heb alleen de uitnodiging, of tenminste ik heb het in de krant gelezen, maar verder geen uitnodiging daarvoor gekregen. Hoe is dat gegaan met de uitnodiging daarvoor, wil ik in eerste instantie vragen.
Ja, voorzitter. Nou, het is goed dat er een concept ligt. Wat zou kunnen dienen als uitgangspunt waar nog de mogelijke aanvullingen op zouden kunnen komen en verbeteringen. Gezien de noodzaak van een dergelijke nota ben ik vanmiddag laat, omdat er mij nog een aantal dingen onduidelijk waren, ben ik nog eens op zoek gegaan. Wat kwam ik tegen? Ik kwam een overzicht, reacties, concept, start, notitie, burgerparticipatie, augustus 2008 kwam ik tegen. Ik zal u even de inleiding even voorlezen. Hij is niet te lang. Ja. De concept startnotitie burgerparticipatie is eind april breed verspreid als een eerste verkennende aanzet tot nieuw beleid. De reactietermijn voor de concept startnotitie burgerparticipatie is op verzoek van enkele organisaties verlengd van 12 mei 2008 tot 15 augustus 2008. Er zijn 15 reacties binnengekomen, afzonderlijk van verschillende organisaties, leden van werkgroepen, raadsfracties en uit de gemeentelijke organisatie zelf. Sommige reacties zijn gegeven op persoonlijke titelen, andere zijn gebaseerd op belangenbehartiging. Nou, er staan dus een aantal opmerkingen met betrekking tot de verantwoordelijkheden op erg veel artikels. Daar zijn dus aanvullende opmerkingen of claims, die worden daar dus bij aangegeven. Het zijn drie A4'tjes, het is een beetje te veel om op te noemen. Dus het lijkt mij verstandig, omdat voordat het dus echt werkelijk tot discussie komt, om dat te verplaatsen naar een volgende commissie. En dat dat dus inmiddels de griffie wordt rondgestuurd.
En ja. Ik stel toch voor dat de wethouder even antwoordt. Eerst antwoord. Het gaat ook om de procedure en het proces.
Ja, kijk, want ik merk ook dat het een hele, in de afgelopen periode is een langdurig proces geweest, hè, als we praten over participatie. De conceptnota heeft er vorig jaar in april gelegen, zoals u zei. En we hebben daar ook gewoon maatschappelijke organisaties gevraagd om daarom stevig op te reageren. Er zijn nogal wat reacties geweest en u heeft ook op een gegeven moment die reacties ook gehad. Dat heeft er intern in dit huis wel tot een conclusie geleid. Ik heb als bestuurder op een gegeven moment gedacht van ja, we hebben hier een conceptbeleidsnota, zoals u nu ook bij uw stukken nu vindt, voor ons liggen met daarbij een aantal stevige reacties als het gaat om participatie in de brede zin van het woord. En de kern van de reacties die men vanuit verschillende organisaties heeft aangegeven is dat de burger niet voldoende centraal stond in het hele participatieconcept. Dat was eigenlijk de kern. Toen heb ik het volgende besloten. In eerste instantie moeten wij en moesten wij rond de WMO ervoor zorgen dat er een participatieforum ontstond. Dus ik heb dat eruit gehaald. Ik heb gewoon gezegd, wij gaan de participatie rond de WMO regelen. Dat heb ik in een raadsinformatiebrief aan u meegegeven. Dat was 114, zo geloof ik, even uit mijn hoofd. En in diezelfde informatiebrief heb ik aangegeven dat als het gaat om burgerparticipatie in de brede zin van het woord, dat wij met de reacties die wij gekregen hebben vanuit onze samenleving, uit Den Helder, het noodzakelijk voor vonden om daar een stuurgroep voor in het leven te roepen, om met die reacties en de opmerkingen die daarbij zijn gemaakt, maar ook de discussie die wij intern ook in dit huis hadden, met elkaar te zeggen van nou, we zullen, als het gaat om invulling van burgerparticipatie, opnieuw daarnaar moeten kijken. Ik heb ook in diezelfde raadsinformatiebrief aangegeven dat burgerparticipatie is iets wat het primaat van de burgemeester is. De burgemeester is feitelijk de portefeuillehouder als het gaat om burgerparticipatie in de brede zin van het woord. Dus je haalt me de woorden uit mijn mond. Dus ook met de burgemeester heb ik die afstemming gedaan in de zin van hoe gaan wij dat nou doen. Dus die was voorstander van een separaat traject als het gaat om de invulling van burgerparticipatie. U kunt zich misschien nog wel herinneren dat wij ook in het verleden de discussie hebben gehad met betrekking tot de inspraakverordening. Want de inspraakverordening moest op wettelijke gronden worden gewijzigd. En daar ontstond de discussie van wat doe je nou bij een participatiekadernota en de inspraakverordening. Nou, er was nogal wat discussie over waar leg je nou waar neer. En dat heeft nogal wat discussie op met zich meegebracht om helderheid te krijgen. Wat zet je nou in een kadernota participatie en wat leg je nou in die inspraakverordening. Nou, dat heeft ons ook niet geholpen. Het heeft eigenlijk veel te veel tijd ingezeten om dat op een goede manier een plek te geven. Dus ik heb u in de raadsinformatiebrief van 23 december aangegeven dat ik voor 1 april de WMO-participatie ingevuld wil hebben. Daar hebben wij voor 14 dagen terug een presentatie in de campagne gehad, een eerste presentatie. Want de eerstvolgende is weer op 10 maart, zoals we dat hebben aangegeven, om de vervolgfase in te zetten. We hebben toen in die sessie zijn er ook veel vragen geweest, niet alleen vanuit raadsleden, maar ook vanuit mensen die feitelijk betrokken zijn bij het hele participatieconcept. Op 10 maart wordt dat verder nog aan de orde gesteld. Die vragen zouden ook in principe die daar gesteld zijn, schriftelijk worden beantwoord, zodat mensen kennis konden nemen van de antwoorden van de vragen. Dat betekent dus dat wij op 10 maart natuurlijk in die volfase helderheid kunnen scheppen van hoe gaat het er nu definitief uitzien. Voor mij is het van belang dat er op 1 april een WMO-participatiestructuur is. Dat vind ik belangrijk. En u moet wel weten dat ik wel geworsteld heb met de verschillende vormen zoals die nu aan WMO-adviesraden, adviesstructuren, zoals die in het land er dus nu zijn. Uitgangspunt dat wij eigenlijk gekozen hebben is dat we eigenlijk een tweetrapsraket wilden. In ieder geval, ik zeg dat het is eigenlijk niet het goede woord, maar dat we twee levels hebben waarop we de participatie met elkaar gaan invullen. En dat betekent niet dat het platform feitelijk alleen maar een praatclub is, want dat is het überhaupt helemaal niet. Maar het platform is de brede voedingsbodem voor wat er binnen de WMO-kader leeft. En u weet, nog een aantal van u zal zich ongetwijfeld herinnerd hebben dat ik geen Poolse landdagen wil. Misschien kunt u zich dat nog herinneren. Maar op het moment dat je dat eens roept en je kijkt naar onze samenleving, je kijkt naar hoe onze samenleving is opgebouwd en de participanten die daar dus in vertegenwoordigd zijn, die een relatie met die WMO hebben, dan heb je dus gewoon een hele brede groep van vertegenwoordigende organisaties, maar ook ongeorganiseerde, die op een of andere manier een relatie met die WMO hebben. En toen hebben we eigenlijk tegen elkaar gezegd, er moet een model zijn waarbij ook die mensen de gelegenheid hebben om in ieder geval mee te kunnen participeren als het gaat om het WMO-kader. En daar is dat platform voor. En dat betekent ook als het platform kan, is eigenlijk ook een initiatief, kan ook een initiatief ontstaan met betrekking tot het formuleren van beleid, om het nadere dingen uit te zoeken die binnen de WMO-kader plaatsvinden. Dat kan, u weet dat we 9 prestatievelden hebben, dat is al een helft job om ook binnen die 9 prestatievelden het geregeld te krijgen. Wat we daarin doen, dat we prestatievelden clusteren en dat we daar ook die participatie op richten, ook binnen de platform, maar ook binnen de participatiecommissie. Daar wordt ook straks op gerapporteerd, dat zult u zien als het gaat om het rapportage in kader van de financiële rapportage, wat dan ook programmarapportage, gaan we ook op diezelfde manier binnen die clusters rapporteren. Als het gaat om de WMO-evaluatie zit diezelfde structuur er dus in. Dus dat hangt allemaal aan elkaar vast. Ik zou voor degenen die er de vorige keer niet geweest zijn, toch nog eens op 10 maart uw oor te luisteren te leggen om van wat er nu de vervallenstart daarin is. Wat we gaan doen is dat we heel nadrukkelijk op 1 april ook gewoon een platform willen hebben zitten. En dan is het wel zo dat het een situatie is waarin je met elkaar werkende weg moet kijken van hoe werkt dat dan? En hoe gaat dat dan? Belangrijk is dat je daar de faciliteiten voor in het leven roept. Dat je de voorwaarden schept dat de beide participatiestructuren op een goede manier kunnen functioneren. En dat dat ook op een goede manier wordt ingevuld. Maar ik wil gewoon dat we ervoor zorgen dat er een brede groep van mensen is die daar al een start in kunnen maken. Met alle kritiek die daar ook bij is geplaatst. Ook tijdens de campagne is er eigenlijk ook kritiek geplaatst van ja, werkt dat straks wel en zijn wij er wel klaar voor en wat betekent dat dan en vallen er dan die mensen tussen het wal en het schip enzovoort. Maar als we niet starten, dan komt er dus niks. En wat ik graag wil is dat we ook starten, dat we tegen elkaar zeggen van er moet een structuur rond de WMO zijn. En wij zijn hierin uniek dat we deze vorm zo kiezen. Want hier kun je proberen en hier met deze vorm ben ik ervan overtuigd dat we de mogelijkheid hebben om in ieder geval een ieder die op een of andere manier binnen die WMO kunnen participeren, dat ze de gelegenheid krijgen om daar ook gewoon mee een plek in te kunnen vinden.
Toch even doen. We hebben dan een projectgroep, maar ik neem aan dat meneer Kleurt graag wil weten wanneer en hoe en wanneer er iets komt.
Ja, dat is lastig, want het valt onder de portefeuille van de burgemeester en die moet daarmee aan de gang. Daar moet dus een stuurgroep worden in het leven geroepen waarin verschillende disciplines in zitten. En daar durf ik hier aan deze tafel geen toezeggingen te doen als het daarom gaat. Maar dat men, want dat heeft in de eerste raad informatiebrief gestaan, dat we dat zo wilden doen. Ja, en hoe dat in welke termijnen en wanneer dat er komt, ik kijk even naar.
Als het om de algemene burgerparticipatie gaat, dan is de brief 105 uw startpunt. Want in die brief is in feite door het college gesteld, nou, wij brengen de concept startnotitie burgerparticipatie niet verder in procedure. Gezien de reacties, hè, zoals de wethouder dat aangaf. Dat is in die raadsinformatiebrief aan u gecommuniceerd.
En dus daarmee is dat verhaal in feite inhoudelijk ook van tafel. En is in diezelfde context vastgesteld dat burgerparticipatie in den brede valt onder de portefeuille van de burgemeester. En is gezegd, nou, stuurgroep enzovoort, in die brief is dat toegelicht. Dus verder zal het ook betekenen dat de positionering binnen de gemeentelijke organisatie ook een andere is dan binnen OWS. Zoals de heer Klut aangaf, teambeleid van OWS is op volle sterkte, maar doet niet de algemene burgerparticipatie. Dat is op een andere plek in de organisatie gepositioneerd, maar dat even terzijde en als achtergrondinformatie.
Ja, in tweede instantie. Het is zo dat op dit moment als je vraagt aan mensen van burgerparticipatie, roepen ze allemaal dat is WMO, dat is zorg. Klaar. Iedereen denkt ja, dat het gaat over hulpbehoevende mensen, ouderen enzovoorts enzovoorts. Ja? De echte burgerparticipatie, ja, die niet thuis hoort binnen deze commissie wellicht, ja, daar weet men helemaal niks van. Daar begrijpen ze ook helemaal niks van. Want ze denken allemaal, we hebben nu het WMO-platform, heeft duidelijk in de krant gestaan. Hè? Dus ze zeggen, zie je, er is burgerparticipatie. Daar gaat het om. We zijn niet duidelijk genoeg ja, in het uitzetten van de trajecten bij de mensen, zodat ze begrijpen, ja, van, oh wacht even, er is een burgerparticipatie, maar de WMO maakt daar een groot deel van uit. En dat is een apart gedeelte, ja, en dat is wel natuurlijk op zorg gericht, maar er zitten ook nog andere aspecten in. Hè? Bijvoorbeeld Antilliaans Beraad valt eronder, noem maar op. Dat soort wijkachtige zaken valt daar ook allemaal onder. Moeten we niet vergeten. Maar het is onvoldoende duidelijk uitgelegd hoe dat nou zit. En daarom zeggen ze allemaal, oh, dat is zorg.
Ik ben het niet helemaal met Frans eens, want ik denk juist dat binnen de wijk die burgerparticipatie met wijkgericht werken best al bezig is. En vandaar dat er ook in Niel den Helder die groep van mevrouw Rouvaar bezig is om dat symposium op te starten. Dus naar mijn idee denk ik wel dat er gewoon geleidelijk aan best wel met participatie bezig is. Alleen er zit verschil tussen de WMO en de andere participatie. Dus ik ben het niet helemaal met je eens.
We zijn te gast geweest in de Golf... Hoe heet het? In het verzorging, in het zorgcentrum. Ja. En daar waren ook absoluut allerlei mensen die allemaal een enorme spraakverwarring hadden. Ja. Ja. En daar moeten we een oplossing voor vinden. Als we dat goed duidelijk kunnen stellen, ja, dan komen we daar wel uit. Maar op dit moment is er echt een spraakverwarring. Ik heb nu gehoord ja, wat de remmende factoren zijn. Ja, en dat was ook mijn vraag, hè? Dat wilde ik weten. Nou, en dat is duidelijk, voor mij is de beantwoording klaar. Dus voor de rest hoef ik niet verder, hoor. Ja.
Mag ik toch nog even...
Ja, ik ben nog even vervelend. Maar de wethouder had het net over die twee levels die er dus nu zijn. Maar ik ben het, wat ook de heer De Jager zei, ik vind dat de mensen die dus echt de onderste groep mensen, dat zijn de mensen die het weten en die het kennen. Die komen uit die groepen vandaan. En ik vind dat die meer recht van spreken moeten hebben dan dat er nu aangegeven wordt. En die moeten die groep daarboven dan zo adviseren dat hij het ook meeneemt. En ik vind het nu te vrijblijvend.
Ja, dat is dus ook zo. Dat gewoon die groep, de groep daarboven ja, adviseert.
Ik vind het nu te vrijblijvend. Nee, nee, maar
het gaat hier wat te ver. Want dan doen we de dingen die we in de campagne hebben gedaan over. Wat ik ga regelen is dat wij op de 10e maart, want dat is de volgende afspraak, ook qua informatie van hoe dat nu geregeld wordt. Hè, hoe die structuur in elkaar zit en die mogelijkheden en ook... wat voor bevoegdheden de verschillende organen hebben, want dat is wat u feitelijk zegt, dat we daar op 10 maart wat extra aandacht aan schenken, zodat dat duidelijk wordt. Kijk, want ik heb niks aan een platform die feitelijk alleen maar tegen elkaar kan roepen precies, van dat gaat daar niet goed,
ja,
dan helpt het dus natuurlijk niet. Hè? Dus dat is wel degelijk de bedoeling, dat zelfs de participatiecommissie is verplicht,
ja, precies,
om gewoon het platform te horen op onderdelen en gewoon daarbij te betrekken en die mee te nemen in het hele concept. En andersom kan het platform gewoon aandragen naar de commissie van wij signaleren binnen de WMO op die en die aspecten dat een aantal dingen toch anders lopen dan dat wij met elkaar hebben afgesproken. Dan moeten we nader laten onderzoeken en daar moet naar gekeken worden. Ja. Want anders werkt het dus niet.
Nee, precies, want dat vond ik er niet zo goed in het stuk staan.
Ja, ik heb nog één vraag over, want ik begrijp dat de burgerparticipatie nog even op zich laat wachten. Maar dan vraag ik me af, dat participatieplatform van Niel den Helder, wat door wethouder Kracht formeel is ingesteld, is dat een voorloper op deze nota? Of hoe moet ik dit platform dan zien?
Het is altijd heel lastig, hè? Want ik snap uw vraag ook. Hè?
Ja.
Kijk. Wat wij hier zien is dat je hebt participatie op wijkniveau. Je hebt participatie op stedelijk niveau. En alle participatiedisciplines, hè, het participatieinitiatieven, die gewoon in deze stad worden opgezet, die moeten we gewoon serieus nemen. Stichting ook. Er zijn er genoeg in onze samenleving die op die manier gewoon aan de gang gaan. En dat betekent dus dat zelfs onze wijkplatforms is ook een vorm van participatie. Hè, die moeten we serieus nemen en die hebben ook... Die kunnen dus ook insteken, onder andere bij de raad, onder andere bij het college, maar ook bij het WMO-platform. Dus die hebben ook de mogelijkheid om op die manier ook gewoon hun signalen af te geven en hun opmerkingen af te geven. Zo zit het wel gewoon in elkaar. En dus, maar dat heeft eigenlijk met het algemene burgerparticipatieverhaal te maken. Want dat heeft, kijk, in die wijken gebeurt er op gebied van wonen, op gebied als er wijken zijn die verpauperen en dat het, als het de leefomstandigheden in de wijken anders uitkomen te zien doet dan van alles nog wat in zo'n wijk gebeurt, dan moet je dus daar een signalerende werking vanuit kunnen laten gaan. Vanuit bijvoorbeeld een wijkplatform. Als het gaat om veiligheid is dat en handhavingsaspecten, dan kan dat vanuit zo'n wijkplatform kan dat een plek krijgen. En dat is een vorm van participatie die gewoon in de normale, in ieder geval ook binnen de gemeente, de organisatie een plek moet krijgen om daarmee aan de gang te kunnen. En dat handhaving heeft niet altijd met WMO te maken. Dat is gewoon...
Ik snap dat allemaal wat u zegt, maar het heeft nog geen vorm in de gemeente. Dit officieel ingestelde platform doet aanbevelingen. Wacht u met die aanbevelingen tot we eindelijk met deze nota klaar zijn? Weten die mensen dit? Want als je iets officieel instelt...
Ja, die vraag is terecht dat u die stelt. Maar de portefeuillehouder die erover gaat, die zit hier dus niet. Dus wat ik doe is dat ik... misschien is het goed, ik kijk even naar de griffier, dat ik de portefeuillehouder, en dat is de toekomstige burgemeester, dat we die gewoon die vragen of die zorgen die u heeft, gewoon meegeven in het traject. Dat het bij de stuurgroep een plek gaat krijgen. Ik denk dat we het zo af moeten spreken.
Ik had nog twee puntjes. Voor wat betreft de WMO-participatiecommissie, als u dat 10 maart weer een verhaaltje gaat houden of dat daar wat gepresenteerd wordt, zou ik graag willen weten welke actieve organisaties u in dat WMO-platform wil zien. En dus niet het antwoord op alle terreinen van de WMO actieve zijn, de organisaties, maar concreet namen. En waarom die vraag? Omdat ik er een beetje bang voor ben dat de groep... Nou, laten we zeggen 35 minder heel slecht in vertegenwoordigd zal zijn. En volgens mij hebben die hele andere problemen binnen de WMO. Of ik kan mij voorstellen dat die andere problemen binnen de WMO hebben dan, met alle respect, de wat grijsharigen onder ons. Ik heb ze zelf ook, ik verf ze, dus wat dat betreft mag ik ze zeggen of benoemen.
Voorzitter, maar een kleine interruptie. Juist omdat ik zo bij die participatie betrokken ben geweest, maar gemeente Den Helder heeft wel vele pogingen gedaan om de jeugd erbij te betrekken, maar vaak wil de jeugd dan zelf niet. Of kwam één of twee keer bij een participatieoverleg, om dus dat vorm te gaan geven. En dat blijft jammer. Daarmee wil ik niet zeggen dat die jeugd inderdaad niet mee zou moeten doen, want die moeten we er echt bij slepen, maar daar zullen andere manieren voor ontwikkeld moeten worden.
Ja, Ja, nee, eens. Maar dat zal wel nogmaals gestimuleerd moeten worden. En niet alleen alle oudere bondjes in Den Helder erin laten vertegenwoordigen. Met alle respect hoor, maar ik hoor daar een hoop gekonkel in. En ik kan dan vervolgens ook weer heel goed voorstellen dat jongeren zoiets hebben van sorry, geef mijn portie maar een fikkie. Daar heb ik serieus mijn vraagtekens bij of dat niet een reden kan zijn om niet meer te komen. Ik bedoel, dat is net zoals de politiek een hoop jongeren zeggen van nou, hoe kan je zo stom zijn om je vrije tijd eraan te besteden? Ik kan beter gaan stappen. Dan, de kans op ruzie is net zo groot en het resultaat, ik weet het niet of dat hetzelfde is.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb die bijeenkomst in de Schouwburg mee mogen maken. En ik vond dat een heel erg, laat ik het zo zeggen, dwangmatig georganiseerd keurslijf wat daar dus neergezet wordt. De kern van het hele verhaal is, en daarom ben ik ook benieuwd wat de strekking van die 10 maart gaat worden. De kern van het verhaal is het leveren van een goed advies. En een tweede vraag is, van hoe kom je uit dat advies? En daar heb je verschillende platformen aan. Mevrouw Dol die haalde er net daar dat gele boekje aan van de stichting OOK, onze oude knarren. Daar hebben we al diverse gesprekken ook mee gehad. En die bevestigen ook van dat dat dus één hele grote kluwen is wat daar ligt. En dat dat heel moeilijk te ontwarren is. Dan begint bij mij iets te kruipen van leuk dat Primo dat allemaal wil. Doordrammen, van 9 naar 3 comprimeren. En dan hebben we het, want dan hebben we geen Poolse landdag. Dan denk ik, ja, dat is larie, joh. Dat is gewoon een doodgeboren iets uit een laadje trekken. Ik denk van dat je dus dan, als je die 10 maart wil gaan invullen, van ga dan eerst eens eventjes praten van hoe je dat dus denkt te gaan organiseren, waarom je dat zo organiseert, hoe je dat denkt te operationaliseren, want dat is ook nog een vraag. En vervolgens krijg je dus dan, en dat is heel terecht dat de wethouder dat zegt, ik heb geen zin in de Poolse landdag. Nee, dat wil ik hem ook best besparen. Maar laat dan gaandeweg zoiets zich dan vormen van 9 naar 7, situationeel. Laat mensen die dus wat over dak- en thuislozen kunnen zeggen, daar ook in meedelen. Laat mensen die over wat wijk- en buurtgericht werken, wat kunnen zeggen, laat die daar ook in participeren. En dan afhankelijk daarvan uit, wordt er dus iemand uit zo'n platform, of iemanden, worden uit zo'n platform neergehaald en die zeggen, joh, kan je me daar niet een adviesje van geven? Nou, nu is het zo van, jij bent de adviseur, ik weet nog niet wat, en dan zien we het wel. Dat vind ik zo raar, het botst. Mijn vraag is dus van wat gaat de strekking van die 10 maart dan doen? Dat is één. Een tweede van als je dus kijkt naar dus die hele rigide organisatievorm. Als dat het enigste motief is om een Poolse landdag te voorkomen, vind ik dat dus eigenlijk een kul argument. Een derde is dus van hoe gaat dat platform geoperationaliseerd worden? Wie gaat eraan trekken? Wie gaat langs die mensen? Wie gaat daar dus, nou, noem het maar op, hoe gaat dat gebeuren? Als dat allemaal door ambtenaren gedaan moet worden, nou, dan kan je er nog wel een blik open trekken, want die komen handen tekort. Een vierde is van als dat allemaal, wat ik begrepen heb, op 1 april dan gerealiseerd moet worden, dat is ja, dat is iets optisch neerleggen en vervolgens, ja, doei. Hele simpele vraag, wat gebeurt er als er dus geen participatieraad te formeren is? Wat dan? Dat was ook in het begin van mijn inleidingen, voorzitter, van dat ik barst van de vraag en dat ik dus even los was. Wat moet ik nou met 115 doen?
Ja, voorzitter, als ik mag, wil ik toch nog wel even reageren, want ik snap dat ook wel. Kijk, als je iets nieuws organiseert, dan ontstaan er gelijk heel vragen. Hoe gaat dat dan gebeuren? Is het dan haalbaar? En wat zijn de effecten daar dan van? En meneer Van Rossum, die schetst dat ook een beetje, van ja, heeft dat zorg bij het geheel? Dat snap ik ook allemaal wel. Kijk, op 10 maart gaan we de volgende fase in. En dan zal dat wat meer duidelijk worden van hoe we dat met gaan doen. Maar wat ik niet ga doen is, en dat heb ik volgens mij ook in de campagnegroep, ik ga niet vertellen hoe mensen het moeten doen. Dat vind ik, je moet wel ook de zelfwerkzaamheid van de groep, van de platform, wat zij daar belangrijk vinden, wel voorop stellen. Dat vind ik wel. En ik ga ook geen deuren dichtsmijten. Als er op een gegeven moment van de ongeruste oude kop, om het maar even zo te zeggen, mensen graag in de platform vertegenwoordigd willen zijn, hou ik ze niet tegen. Maar wat ik wel belangrijk vind is, en dat is de complexiteit van de WMO, en dat kent u allemaal aan deze tafel, daar zijn zoveel vraagstukken die binnen die WMO spelen,
dat je ook met elkaar daar op een pragmatische manier, op een goede manier invulling aan moet geven als het gaat om vormen van participatie. En dan word je ertoe gedwongen dat je sommige zaken gewoon bij elkaar moet voegen. Maar dat wil niet zeggen dat je, dat je er dan geen aandacht voor moet hebben. Kijk, omdat het zo complex is, moet je vormen weten te realiseren om het hanteerbaar te maken. Zodat het ook, als er zaken zijn die binnen het WMO-veld spelen, dat je het bespreekbaar kunt maken. En dat kan in kleine dingen zitten, maar dat kan ook in grote dingen zitten. En dat moet je met elkaar gezamenlijk invullen. Dus wat mij betreft, geeft het platform de kans, geeft het de mogelijkheid om hun plek te vinden en hun werk te kunnen doen. En dan denk ik dat we na een jaar nog wel eens opnieuw met tegen elkaar moeten zeggen, heeft het nou gewerkt of heeft het nou niet gewerkt?
Nou, voorzitter, even nog een kleine interruptie dan. Ik hoor dus de wethouder zeggen van dat hij het inderdaad bevestigt dat het een complexie, of tenminste een hele complex gebeelde is. Dat hij dat probeert inderdaad hanteerbaar te maken. Dat hij geen deuren op voorhand dichtgooit. Dat hij dus daar niet rigide in zit. En dat ik dus die reductie van 9-3, dat ik dat beter genuanceerd moet gaan lezen en bezien. En voor de verdere uitwerking ook zo tegemoet mag zien. Dat dat best wel eens wat variabel kan zijn. Dank u.
We hebben dus in feite twee onderdelen behandeld, de burgerparticipatie en de WMO-participatie. Ik denk dat beide voldoende zijn toegelicht. En ik wou dus met uw welnemen overgaan tot het volgende punt. En dat is de besluitenlijst van de commissie maatschappelijke ontwikkeling van de vorige keer. Die is ter kennisneming. En de termijnplanning is eveneens ter kennisneming. En dan rest mij niets anders dan u te bedanken voor uw bijdrage en wel thuis.